In de naam van de Vader, die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon, die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest, die zondaren levend maakt en vernieuwt, is ons samen zijn geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen met elkaar gaan zingen uit de 81ste psalm. En daarvan het 12e vers. Opent uw mond, eis van mij vrijmoedig. En wat er verder volgt in vers 12 van de 81ste psalm. We willen in deze dienst het woord van de Heere gaan openen en doen dat in het Oude Testament, het Bijbelboek Deuteronomium. Uit het 6e hoofdstuk willen we lezen de versen 1 tot en met 19. De schriftlezing Deuteronomium 6 vers 1 tot en met 19. En daarna willen we met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis doen van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen.
Dit zijn dan de geboden, de inzettingen en de rechten die de Heer uw God geboden heeft om u te leren. Wat gij ze doet in dat land, naar het welk gij heen trekt, om dat erfelijk te bezitten. Waar gij de Heer uw God vreest, om te houden al zijn inzettingen. En zijn geboden, die ik u gebied, gij en uw kind en kindskind, al de dagen uw levens. Wat uw dagen verlengd worden, hoor dan Israël, en neem waar dat gij ze doet. Opdat het u wel gaat, opdat gij zeer vermenigvuldigt, gelijk als u de Heere uw Vader en God gesproken heeft. In het land dat van melk en honig is vloeiende. Hoor Israël, de Heere onze God is een enige Heere. Zo zult gij de Heere uw God liefhebben, met uw ganse hart, met uw ganse ziel, met al uw vermogen. En deze woorden die ik u heden gebied, zullen in uw hart zijn en gij zult ze uw kinderen inscherpen. En daarvan spreken, als gij in uw huis zit en als gij op een weg gaat, en als gij nederligt en als gij opstaat, ook zult gij ze tot een teken binden op uw hand, en ze zullen u tot voorhoofdspanselen zijn tussen uw ogen. En gij zult ze op de posten van uw huis en aan uw poorten schrijven. Als het dan zal geschied zijn, dat de Heer uw God u zal hebben ingebracht in dat land, dat hij uw vaderen, Abraham, Isaac en Jacob gezworen heeft u te zullen geven, grote en goede steden die gij niet gebouwd hebt, en huizen vol van alle goed die gij niet gevuld hebt, en uitgehouwen bornputten die gij niet uitgehouwen hebt, wijngaarden en olijfgaarden die gij niet geplant hebt, en gij gegeten hebt en verzadigd zijt. Zo wacht u dat gij den Heere niet vergeet, die u uit Egypteland, uit het diensthuis heeft uitgevoerd. Gij zult een Heer uw God vrezen en hem dienen. En gij zult bij zijn naam zweren. Gij zult andere goden niet navolgen. En de goden der volken die rondom u zijn. Want de Heer uw God is een ijverig God in het midden van u. Dat de toorn des Heeren uw Gods tegen u niet ontsteken. En hij u van de aardbodem verdelgen. Gij zult een Heer uw God niet verzoeken. En als gij hem verzocht hebt, de massa. Gij zult de geboden des Heeren Gods vlijtiglijk houden, mits schade zijn getuigenissen en zijn inzettingen, die hij u geboden heeft. En gij zult doen wat recht en goed is in de ogen des Heeren, opdat het u welga en gij inkomt en erft het goede land, dat de Heer uw vaderen gezworen heeft, om al uw vijanden voor uw aangezicht te verdrijven, gelijk als de Heere gesproken heeft. Ik geloof in God en Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in een heilige geest, ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
De tekst voor de prediking vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte, Deuteronomium 6 en daarvan het zevende vers. Deuteronomium 6 en daarvan vers 7. Deze woorden: en gij zult ze uw kinderen inscherpen en daarvan spreken als gij in uw huis zit en als gij op de weg gaat en als gij nederligt en als gij opstaat. Tot zo. We willen met elkaar gaan lezen het formulier dat de kerk heeft opgesteld om de heilige doop aan de kleine kinderen te bedienen. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Ten eerste dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des toorns zijn, zodat wij in het rijk Gods niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang en besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. En als wij in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat hij ons wast in zijn bloed, van al onze zonden, ons in de gemeenschap zijns doods en zijn er wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van al onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing onze zonde en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganse harten, van ganse zielen, van ganse gemoeden en met alle krachten. De wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen. Overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is, dat wij een eeuwig verbond der genade met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten. Aangezien zij ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn. En alzo ook weder in Christus tot genade aangenomen worden. Gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen. En overzulks mede tot ons en onze kinderen, zeggende: ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u. En tussen uw zaad na u in hun geslachten. Tot een eeuwig verbond. Om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus met deze woorden. Want u komt de belofte toe en uw kinderen. En allen die daar verre zijn, zovelen als ze de Heere onze God toeroepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, het welk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was. Gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Terwijl er nu de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is, zo zal men de jonge kinderen als erfgenamen van het Rijk Gods en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening van God tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting van de gemeente mogen uitrichten, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. Laat ons bidden. O almachtige eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zonvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd. Wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid, dat gij deze kinderen genadig wilt aanzien, door uw heilige geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat zij met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat zij hun kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde. Opdat zij dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, zonder verschrikken mogen verschijnen. Door hem, onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest één enige God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Ik zou aan de doopouders willen vragen of ze van hun plaats willen opstaan. Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat doel en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwent wegen hierop ongeveinsd antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn, en daarom als lidmaten zijn de gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of gij niet belooft en voor u neemt, deze kinderen, als zij gekomen zullen zijn tot hun verstand, waarvan gij vader of moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen of te doen en te helpen onderwijzen. Wat is erop uw antwoord, vader Hakvoort, moeder Hakvoort, vader Kramer, moeder Kramer, vader Schenk, moeder Schenk? Geliefde doopouders, het heeft even geduurd voordat u met uw kind bij het doopvont kon staan. Door allerlei omstandigheden kon dat een poosje niet plaatsvinden. We zouden kunnen zeggen, corona zette een streep op een bepaald moment door de doop. Soms was al een datum al gepland. Nu kan het wel. En de doop, die bevat ook een boodschap. De doop heeft ons iets te zeggen. Ja, de doop zegt allereerst ons iets van u als ouders. U hebt net ook een ja-woord gegeven. En u hebt uitgesproken dat u voor uw kind begeert een christelijke opvoeding. Dat het uw verlangen is om uw kinderen bij de Here te brengen. Opdat hij ze zou aanraken en zou zegenen. De doop zegt echter niet alleen iets van u als ouders, maar de doop zegt ook iets van uw kind. Want het zegt van uw kind dat het onrein is. Dat het gewassen moet worden. Dat het vuil, besmeurd, bevlekt is met vele zonden en reiniging nodig heeft. De doop zegt iets van God de Vader. Het spreekt van zijn bijzondere bemoeienis. We hebben net gelezen die woorden ook van de beloften uit het doopformulier, dat hij als een vader ook voor de kinderen wil zorgen en hen alle dingen wil geven die ze nodig hebben, ook voor het tijdelijke leven. De doop zegt ook iets over God de Heilige Geest. Ze worden immers gedoopt in de naam van de Heilige Geest. De Geest die ook het ware geloof ook wil werken en ook wil schenken in het hart. Maar en daar gaat het me nou met name om. De doop zegt vooral iets over de Heere Jezus. Ze worden immers ook gedoopt in de naam van de Zoon. En wat het dan van de Heere Jezus zegt? Eigenlijk heel eenvoudig. Het woord wat al zo vaak gezegd is de achterliggende maanden. Corona. Christus, onze redder, om niet aangeboden. Dat is eigenlijk de sprake die ook uitgaat van de doop. En wat dat betreft kunnen we zeggen, corona zette niet alleen een streep door de doop, maar in een bepaald opzicht zet dat nou ook een streep onder de doop. Het doopwater, het teken, dat zegt nu ons ook alles van wie Christus is. En het toont zijn gewilligheid en zijn volkomenheid om zondaren klein en groot zalig te maken. En het toont ons dat hij alleen onze redder kan, wil en moet zijn. Ja, als we dat zo zeggen, ligt er ook de veronderstelling van zonde en schuld achter. Want wie gered moet worden, ligt immers ook verloren. Dat geldt van uw kind, dat hebt u net beleden. Dat geldt van nature van ons allemaal. En nu is er maar één die verlossen kan. En dat is Christus, de redder, de zaligmaker van zondaren. In hem ligt immers de betaling van onze zonden. En hij wordt om niet aangeboden. En let dan straks maar goed op het doopwater. Want zo klein als uw kind ook is, dan kan het dan misschien al enkele maanden oud zijn. Zo hulpeloos als uw kind van zichzelf is. Zo kwetsbaar als de kleine kinderen zijn. Christus die zich aanbiedt als hun redder, en als hun zaligmaker. Het gaat allemaal van hem uit. Het initiatief komt van boven. Dat is dan ook zo nodig, om daar in de opvoeding voortdurend op te wijzen, op dat werk en het offer van de Heere Jezus. Spreek maar veel met hen erover door, om de noodzaak, om die Christus te leren kennen, om zijn eigendom te mogen worden. En wijs ze maar op de gewilligheid en de volkomenheid van de Heere Jezus. Ja, corona, dat leidde ertoe dat de doop werd uitgesteld. Maar vergeet ook dat die andere betekenis dan niet. Corona wordt eigenlijk een streep onder de doop zet. Christus, onze redder, om niet aangeboden. Te midden van hun eigen kwetsbaarheid en hun eigen breekbaarheid en hun eigen sterfelijkheid. Dat je dat in de opvoeding je kinderen mag voorhouden. Dat er maar één naam is waardoor ze moeten zalig worden. De naam van Christus de Heere. Dat u zo met uw kinderen en persoonlijk, om me daar veel mag verkeren, aan de voeten van Christus, om onderwezen te mogen worden door die hoogste leraar, de Heer Jezus Christus, en uit zijn mond woorden van zaligheid te mogen vernemen. De Heere, die geven jullie alles wat nodig is in de opvoeding van jullie kinderen. We willen straks na de doopsbediening, willen we de ouders staande toezingen uit de 134e psalm en daarvan het derde vers. Laurien, Julia, Hakvoort, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Dianne, Adaya, Kramer, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Vrouwtje Gerdien Schenk, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. willen de Heere danken. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en als u tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij deze gedoopte kinderen met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat zij christelijk en godzaliglijk opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen, opdat zij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij hen en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen, om u en uw Zoon Jezus Christus, mitschades de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Amen. We willen met elkaar gaan zingen uit de 78ste psalm. Psalm 78 en daarvan het derde vers. Want God heeft zijn getuigenis gegeven aan Jacobs huis een wet om naar te leven. Het derde vers van de 78ste psalm en gelegenheid om uw gaven te geven is er straks aan het einde van de dienst bij de uitgang. Na het amen van de prediking willen we gaan zingen uit de 108e psalm en daarvan het tweede vers, vers 2 van 108. Ik zal, o Heer, uw wonderdaan, uw roem, de volken doen verstaan. Wat er verder volgt in vers 2 van 108, straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, de herhaling is de kracht van de boodschap. Wanneer je slechts één keer iets zegt, komt dat dikwijls niet over. Maar iets moet vaker worden gehoord om te kunnen verwerken en om te kunnen beklijven. Herhalen, herhalen, herhalen. Dat is eigenlijk het principe in het onderwijs. Denk maar, en zeker de ouderen onder ons, die weten dat wel, aan dat eindeloos herhalen van de tafels vroeger. Als het ging om de rijtjes naamvallen, in het Duits die moesten worden herhaald, de Engelse woordjes die je steeds opnieuw moest gaan leren, of de jaartallen bij geschiedenis die in je hoofd moest stampen. En als leerling kun je wel eens het gevoel hebben, wat heb ik daar nou eigenlijk aan? Het voelt als een beetje domweg wat in je hoofd stampen van wat feitjes. Toch blijkt dan soms dat vele jaren later, dat hetgeen wat je altijd hebt moeten herhalen, dat het je wel goed is bijgebleven. In de herhaling schuilt wel degelijk de kracht. En dat geldt nu ook voor het onderwijs in de leer die naar de schrift en de belijdenis is. Dat is geen eenmalige overdracht, iets wat je één keer doet. Nee, dat is iets dat steeds moet terugkeren om te kunnen blijven hangen en om het ook te kunnen gaan verwerken. En dat zien we nou ook terug in onze tekst. En we willen ernaar gaan luisteren onder het thema het onderwijzen in de christelijke leer. Drie gedachten, eigenlijk drie vragen. De eerste vraag, wat draag je over? De tweede vraag, hoe draag je het over? En de derde vraag, waarom draag je het over? Het onderwijzen in de christelijke leer. Wat draag je over? Hoe draag je het over? En waarom draag je het over? En u weet dat, en het was voor u niet de eerste keer, de zegen die het is als je een kindje van de Here hebt mogen ontvangen. We spreken daarom ook niet zonder reden over de kinderzegen. Iets wat we ook terugzien in Gods woord op allerlei plekken. Als we denken aan de woorden uit de 127e psalm, waar het ook wordt beleden. Psalm 127, het derde vers. Ziet, de kinderen zijn een erfdeel des Heren. Des buiks vrucht is een beloning. Toch zijn en blijven onze kinderen slechts geleende panden. Elk kind hoort God toe. Ze zijn van Hem en Hij beschikt over het eigendomsrecht. Elk kind is geschapen om te leven tot eer van God. En daartoe is de mens ook op aarde. Als we denken aan, je zou kunnen zeggen, de tegenhanger van de Heidelberger Catechismus, de Westminster Confessie, die begint dan met die eerste vraag. Wat is het nou het voornaamste doel van het leven van een mens op aarde? En dan luidt het antwoord. Het voornaamste en het hoogste doel van het leven van een mens is de verheerlijking van God. En juist dat levensdoel zal heel de opvoeding van uw kind ook dienen te stempelen. Wij zijn dus op aarde om te leven tot eer van God. En daarom zal ook binnen elk christelijk huisgezin zal de godsdienstige opvoeding ook de voornaamste plaats dienen te krijgen. Want het gezin, dat wil nou de oefenplaats zijn voor de vrezen des Heren. Dat is een opdracht die zo oud is als de wereld. Adam en Eva, ze zullen beslist met hun kinderen gesproken hebben over de dienst des Heren. Ook als we eraan denken, Abraham, die niet wilde dat zijn zoon Isaac een heidense vrouw zou nemen. Isaac en Rebecca, die in elkaars tegenwoordigheid, je zou kunnen zeggen, in de kring van dat kleine gezin van man en vrouw, hebben gebeden om de geboorte van een kind. Jacob, die op een bepaald ogenblik, Genesis 35 lezen we dat, alle vreemde goden verwijderde uit zijn huisgezin. En die opdracht om als gezin te leven in de vrezen des Heren, die komt des te sterker tot hen die leven binnen de rijkwijde van Gods verbond. Dat geldt dus ook voor jullie en jullie kinderen. Het gold ook voor het volk van Israël. De Heere betoonde aan hen zijn bijzondere bemoeienis. Hij had hen geformeerd tot één volk. Hij had hen uitgeleid uit Egypte. Hij had hen doorgeleid tot hiertoe door de woestijn. Hij overlaadde hen met zijn gunstbewijzen. Maar Gods bijzondere bemoeienis schept nu ook een bijzondere verplichting. En dat blijkt nou ook wel bij het volk van Israël. Het is de verplichting om te leven in de vrezen des Heren. En daartoe hebt u als ouder ook een belangrijke taak. En wat dienen ouders dan nou precies over te dragen? Wat vormt nou de inhoud van het godsdienstig onderwijs? Waaruit bestaat de huisgodsdienst? Dat is uiteindelijk een belangrijke vraag, want jullie hebben net je jawoord gegeven. Maar wat dient er nou de inhoud te zijn van de christelijke opvoeding? Er zal natuurlijk veel over te zeggen zijn, maar laten we ons dan maar deze middag vooral beperken tot datgene wat er eigenlijk staat hier in Deuteronomium. Het zijn woorden die gesproken zijn door Mozes. Dat was aan het einde van de woestijnreis. Mozes die daar een heel aantal lange redevoeringen hield, waarin hij het volk als het ware voorbereidde op hun gaan en hun staan in het beloofde land. De Heer had immers beloofd om Israël te brengen in het beloofde land. Maar hij belooft niet alleen wat. Hij eist ook. Hij schenkt zijn verbondsbelofte, maar hij eist verbondsgehoorzaamheid. Hij brengt hen in Kanaan, maar hij vraagt van hen een leven naar zijn wil en tot zijn eer. Dat geldt voor het huidige geslacht dat dus nog in de woestijn verblijft, maar dat geldt ook voor die opkomende geslachten. Verbondsgehoorzaamheid en verbondstrouw, dat is ook iets wat zal worden gezegend. Dat zien we ook staan in dit schriftgedeelte. Kijk maar naar vers 2. Daar staat het. Opdat gij de Heere uw God vreest om te houden al zijn inzettingen en zijn geboden. En dan staat erachter, opdat uw dagen verlengd worden. En in vers 3, waar het staat, neem waar dat gij ze doet, opdat het u wel gaat. En dat is nou het voortdurend terugkerende refrein door heel Deuteronomium. Iets wat gaat van geslacht op geslacht. Verbondsgehoorzaamheid is dus niet alleen iets van vroeger of zo, wat alleen maar zou gelden voor de ouderen. Nee, juist in het bijzonder een eis die ook komt tot de jongeren. En dat zien we terug in onze tekst. En gij zult ze uw kinderen. Wat wordt daar nou mee bedoeld? Gij zult ze. Ze, dat wijst dus terug. Terug naar het vorige vers. Vers 6. En deze woorden die ik u heden gebied zullen in uw hart zijn. Het gaat dus om deze woorden. We kunnen vers 7 dus ook zo lezen. En gij zult deze woorden uw kinderen. Welke woorden dat zijn? De woorden van vers 4 en 5, dat moeten we weer teruglezen. Het is het Shema, de hoogste geloofsbelijdenis binnen het Jodendom. die eigenlijk bestaat uit 6 woorden. Vers 4. Shema, Yisrael, Adonai, Eloheinu, Adonai, Egad. Oftewel, hoor Israël, de Heere onze God is een enig Heere. En die 6 woorden, die vormen nou de centrale geloofsbelijdenis binnen het Jodendom. Ze worden aan de Joodse kinderen geleerd zodra ze kunnen spreken. En 2 maal per dag worden die woorden dan ook weer herhaald. 'S ochtends en 's avonds. Het is een hele belangrijke belijdenis. En het vormt het hart van het geloofsonderricht en de geloofsoverdracht. En juist die woorden bevatten voor ons ook een les. Wat je nou als ouders hebt uit te dragen. Want in deze woorden klinkt door wie God is. Een enig Heere. Nee, dat zegt dan niet allereerst iets over de eenheid in het goddelijke wezen. Maar het zegt ons vooral iets over wie God is. Hij is een enig Heere. Hij is de absolute God. Hij is de enige echte God. Er is maar 1 God. En buiten hem is er geen. Dat heeft Israël ondervonden. Aan de lijf. Hoe die God hen uit Egypte heeft gehaald. Hoe hij hen door de Rode Zee heeft gebracht. Hoe hij hen heeft onderhouden tot hiertoe in de woestijn. En deze geloofsbelijdenis die leert dus nu wie de Heere is. Het spreekt van Gods liefde voor zijn verbondsvolk. En dat mogen ze nou doorgeven. En dat is iets wat eigenlijk heel de opvoeding dient te stempelen. Die Joodse ouders waar Mozes toe spreekt, die hebben hun kinderen door te geven wie deze God is. Te vertellen van Gods daden in de geschiedenis van Israël. Dan mogen ze hun kinderen op wijzen. Dat is die God die werkt in de lijn van de geslachten. Hij heeft Abraham geroepen uit Ur der Chaldeeën. Hij heeft Isaac gespaard toen vader Abraham hem wilde offeren. In die nacht in Peniel heeft die God met Jacob geworsteld. En hij heeft zich in zijn verbondstrouw en in zijn verbondsliefde heeft hij zich verbonden aan dat volk. En voor ons als nieuwtestamentische gemeente krijgt deze geloofsbelijdenis toch ook nog een diepere dimensie. Deze God heeft immers zijn zoon gezonden naar een wereld verloren in schuld. En God heeft zijn zoon gezonden naar een gevallen wereld. Opdat die wereld door hem gezaligd zou worden. Want hij is het die verlost uit het diensthuis van de zonde. En hij bevrijdt uit de machten van de boze. En hij beschermt tegen kwade aanvallen en boze bewegingen. Hij is immers de zaligmaker van zondaren. En daar ligt nou precies uw opdracht als ouders. En daar ligt nu ook de inhoud van het godsdienstig onderricht. Vertel ze van Gods liefde. Vertel ze van Gods sterkte. Vertel ze van Gods genade. Vertel ze van de kracht die er ligt in de Heere. Daar raak je toch ook niet over uitgesproken. Daar valt dan toch ook zoveel over te vertellen. Ja, uw kinderen hebben te weten van de gewilligheid van de Heere Jezus. Waar de doop toch van sprak. Dat bij die Heere Jezus zondaren welkom zijn. En dat hij bereid is om de grootste der zondaren zijn genade te bewijzen. Ze hebben te horen van de algenoegzaamheid van de Heere Jezus. Waar hun eigen werken en hun eigen offers aan alle kanten tekortschieten. Ligt er in het offer van de Heere Jezus een volkomen verzoening voor al hun zonden. En van dat offer heb je tot je kinderen te spreken. toch bovenal van de schoonheid die er ligt in de Heere Jezus. Dat als hun voetstappen straks de wereld ingaan, en als ze van allerlei dingen van die wereld ook zullen leren, en de wereld naar hen toe komt met allerlei verleidingen, dat je ze vertelt dat die schoonheid van de wereld, dat die al heel snel haar glans verliest. Maar dat dat niet geldt voor de schoonheid die er ligt in de Heere Jezus Christus. Dat hij al het schoon van de wereld ver te boven gaat. En dat dat een schoonheid is die nooit minder wordt, maar die blijft. Zeg ze maar wie deze God is. Een God die in zijn goedheid zijn zoon zendt. Een God die zich in zijn ontferming verbindt aan zondige mensen. Zeg ze maar wie de Heere Jezus is. De zaligmaker. Voor wie er nooit een mens is die te veel heeft gezondigd. Want het is zijn bloed die toch reinigt van alle zonde. Zeg ze maar wat de Heilige Geest doet. Het is immers die geest die zondaren levend maakt. Het is God de Heilige Geest die de werkmeester is van dat nieuwe leven. Het is de Heilige Geest die het uit Christus neemt en die het ook verkondigt. Omdat de Heere Jezus betekenis mag krijgen voor een zondaarshart. En zeg ze maar dat ze in de naam van de drie enige God gedoopt zijn. En dat is nou wat je als ouders hebt over te dragen. Te vertellen wie God is. Uit te dragen de grote werken van de Heere. Maar en dat is wel het tweede. Gods liefde vraagt ook wederliefde. En dat zien we in vers 5. Zo zult gij de Heere uw God lief hebben met uw ganse hart, met uw ganse ziel en met al uw vermogen. Dat is dus de eerste tafel van de wet. God liefhebben boven alles. Dat is dus met alles wat in je is. Met je hart, met je ziel en met al je vermogen. Die overdracht van Gods liefde te vertellen wie de Heere is, dat vraagt dan uiteindelijk ook van u en van uw kinderen, ja van ons allen, wederliefde. Dat godsdienstig onderricht, dat loopt dus uit op een aansporing om te leven naar de geboden en de inzettingen van de Heere. En dan moeten we goed bij elkaar houden. Vers 4 en 5 horen bij elkaar. Vers 4 vertellen wie God is. En vers 5 vertellen wat God eist. En die twee mogen we niet los van elkaar maken. Want Gods liefde betekent niet dat je als mens maar raar kan leven. En met een beroep op Gods verbondstrouw, om het zo te zeggen, kun je de bloemetjes niet buiten zetten. Nee, aan Gods verbond zitten altijd twee delen. Ook de eis van verbondsgehoorzaamheid. Tegelijk wel deze volgorde, 4 en 5. Want het godsdienstig onderricht is meer dan het meegeven van een afvinklijstje van allerlei ethische wetten en regels. En dat moeten we wel goed in de gaten houden. Dat niet in de opvoeding op die manier alle nadruk gelegd wordt op de wetten en de regels en tegelijkertijd verzuimd wordt om duidelijk te maken tegen welke achtergrond die eis van Gods verbond klinkt. Want die eis van Gods verbond, die klinkt nadat uiteengezet is wie God is. Zo werd dat ook net gelezen in het doopsformulier. Eerst was daar die uiteenzetting van Gods belofte. En dan de vermaning en de plicht tot de nieuwe gehoorzaamheid. Dus in de opvoeding zal dus allereerst duidelijk gemaakt dienen te worden wie God is. En van daaruit zal dan die eis dienen te klinken om hem aan te hangen, te betrouwen en lief te hebben van ganse harten, van ganse gemoeden en met al je kracht. Maar er komt dus ook dan die vraag boven, hoe draag je het dan over? Dat is onze tweede vraag. Want hoe draag je nou die leer die naar schrift en belijdenis is, hoe draag je die nou over naar je kinderen? Dat is wel een belangrijke vraag en misschien moet ik eigenlijk wel zeggen, die vraag is niet belangrijker geworden, maar we hebben wel allemaal meer de waarheid van die vraag ingezien in de achterliggende maanden. Dat geldt dus zeker ook voor de ouders en de grootouders in ons midden. Als er misschien iemand van hen was die de gedachte had dat je de godsdienstige overdracht ook wel kunt uitbesteden aan school of aan de kerk, ze hebben daar toch wel bij bepaald dat het zo niet ligt. Scholen gingen dicht. Kerkdeuren gingen dicht. De catechisatie stopte ineens. De zondagsschool kreeg ineens een hele andere invulling. En we hebben gezien dat het Bijbels onderwijs, dat het echt ligt op het bordje van de ouders. En dat is nou ook die grote verantwoordelijkheid die je als ouders draagt. Het ja-woord bij het doopvond, dat wordt nog wel gemakkelijk uitgesproken. Het zijn maar twee letters, één woord. Maar juist, en wie van de ouders in ons midden kent dat niet, nou het naleven van het ja-woord. Het was Calvijn die heel terecht zei dat het christelijk geloof staat of valt met het bijbrengen ervan aan opeenvolgende generaties. En hoe moet dat dan gebeuren? Nou, laten we dan verder lezen. En gij zult deze woorden uw kinderen inscherpen en daarvan spreken. Twee dingen worden dus gezegd. Inscherpen en ervan spreken. Inscherpen. Dat is inkerven. Misschien hebben ook jullie jongens en meisjes dat wel eens een keer gezien in het bos. Dat je liep in het bos en dat je kwam langs een boom en in die boom stond een bepaalde naam ingekerfd. Die naam kon je nog precies lezen. Misschien was dat een week daarvoor gebeurd, maar voor hetzelfde geld was dat al een paar maanden of een paar jaar daarvoor gebeurd. Want het bleef daar zichtbaar, het was er met een mes was het erin gekerfd. Inscherpen, inkerven, ja eigenlijk ook inprenten. Net zoals die tafels met rekenen, of dat lijstje met ook jaartallen, of die naamvallen. Het moet er als het ware worden ingestampt. Want het is zo belangrijk dat het niet vergeten mag worden. Calvijn vertaalt daarom die woorden inscherpen met herhalen. En zo worden Gods daden en Gods geboden het beste geleerd. Trouwens, het is geen best teken dat Mozes die opdracht geven moet. Inkerven, inscherpen, inprenten. Blijkbaar zijn wij dus kort van memorie als het gaat om godsdienst. Het is herkenbaar toch? Het laatste dorpsnieuwtje? Nou, vertelt u het me maar. We weten het allemaal. Een ouder iemand die misschien nog wel eens zoiets heeft, een bepaald popliedje, de tekst daarvan, als je hem later hoort. Je kent de tekst nog. Of bepaalde gebeurtenissen in de sportwereld die je na een paar maanden of na een paar jaren nog weer precies voor de geest hebt. Ondertussen, als het gaat om de preek van zondag, hoe snel zijn we dat in het midden van de week al niet kwijt? Of die Bijbelse geschiedenissen of die psalmversjes, hoe moeilijk vinden we dat vaak om te gaan onthouden? Daarom inscherpen, inkerven, inprenten. Dat is nou precies de reden voor jullie jongens en meisjes, dat je moeder het ook aan je vraagt. Voor schoolwerk of voor de zondagsschool, dat je ook je versje leert. En dat je het misschien wel elke dag moet gaan oefenen, zodat het je bijblijft, zodat het ook bij je blijft hangen. Herhalen, herhalen, herhalen. Steeds weer dient dat onderwijs over wie God is en wat God van ons eist, dat dient herhaald te worden. Dat is dus het eerste. Inscherpen. En dan wordt er wat bijgezegd. En daarvan spreken. Dat is nou opvallend. Als we allemaal, in het bijzonder zeker degene die met het onderwijs wat te maken hebben, dan moet je toch zeggen dat het eigenlijk die orde vandaag de dag misschien wel wat is veranderd. Maar de Joodse didactiek die leert dus eerst inscherpen en dan daarvan spreken. Wij kiezen vaak direct voor het gesprek, voor de discussie. Maar die Bijbelse orde, die is dus toch een andere. Het is van groot belang dat eerst die feiten tot zich worden genomen en dat iemand zich dat eigen maakt. En als die kennis is ingescherpt, dan komt er ook ruimte voor het gesprek. En wie met het gesprek begint, die kan dan soms al gemakkelijk de feiten gaan missen. En hiermee gaat Mozes dus wel in tegen de tijdsgeest. Ik zei het al, vandaag de dag wordt het inscherpen dikwijls niet meer als zo belangrijk gezien. Dan gaat het er vooral om dat je de kennis kunt opzoeken en dat je daarmee aan de slag kan gaan. Maar hoe gemakkelijk kan dan een gesprek niet verzanden in een botsing van meningen? Nee, het is van belang, zo leren die woorden van Mozes hier, dat men zich eerst die waarheid verstandelijk eigen maakt en vervolgens het gesprek aan te gaan. Maar dat is wel nodig om het gesprek ook aan te gaan met uw kinderen. Om met uw kinderen erover door te spreken hoe belangrijk het is om de Here te vrezen. Het kan toch niet zo zijn dat er thuis nooit eens doorgesproken wordt over de prediking of over een bepaald Bijbelgedeelte. Nee, dat is juist belangrijk om dat ook te doen. En geef de kinderen ook maar de ruimte dat ze met hun vragen, met hun twijfels misschien, of met hun verlangens kunnen komen. En laat ze ook maar merken van de strijd en de worstelingen die u zelf misschien hebt. Het is helemaal niet verkeerd als uw kinderen soms iets proeven van de worstelingen. U zit met die vraag: ben ik bekeerd? Ben ik verzoend met God door het bloed van Christus? En als je de vragen en de twijfels rond de bediening van het heilige avondmaal, als je kinderen daarvan ook iets mogen proeven. Want er zal over gesproken dienen te worden. Inscherpen en daarvan spreken. En wanneer dat dan moet, dat staat erbij. Als je in uw huis zit, als je op de weg gaat, als je nederligt en als je opstaat. Dus zowel thuis als onderweg. Zowel bij het naar bed gaan als bij het wakker worden. Dat wil dus zeggen dat elke gelegenheid te baat genomen dient te worden om met de kinderen door te spreken over de dienst des Heren. En geen mogelijkheid mag je daarvoor ook onbenut laten. En dat is uiteindelijk nodig ook omdat wij en onze kinderen daar van onszelf niet op zitten te wachten. Dat we zelf snel tevreden zijn als het gaat om godsdienst. Dat we graag onze eigen wegen willen uitstippelen. Maar de godsdienstige opvoeding dient door alles heen zichtbaar te worden. En het godsdienstig onderricht kan niet beperkt blijven tot die ene dag in de week of het ene moment van de dag aan tafel. Het was Ralph Erskine die het zo treffend zei: het verzuim van de godsdienst in het huisgezin is de voornaamste reden van het bederf en de ontaarding van een volk. Als wij een opwekking willen zien, zal deze eerst in de huisgezinnen moeten beginnen. Maar laten we dat er maar op een paar punten heel concreet invullen. Als gij in uw huis zit. Dat betekent dus dat in onze huizen die dienst des Heren merkbaar moet zijn. De geboden des Heren dienen te bepalen wat er in huis gebeurt. En hoe ligt dat in onze huizen? Als het gaat om de omgang met de moderne media, als het Stellen we als ouders grenzen en hebben we voor onszelf ook grenzen? Of passen we ons hierin aan en doen we mee met de wereld? En hoe is ons gezinsleven, hoe is dat ingericht? Hoe is het met de omgangsvorm tussen kinderen en ouders? En welke plaats heeft de Bijbel in ons gezin? Nemen we ook de tijd ervoor om de schrift ook te lezen? En om door te spreken hetgeen we zondags in de kerk hebben gehoord? En als je op de weg gaat? Ja, dat is lastiger. Maar toch, we hebben onze kinderen geestelijke bagage mee te geven voor als ze de wereld ingaan. We hebben ze te waarschuwen voor zonde, voor zondige plaatsen. We hebben ze erop te wijzen op die dure plicht dat ze met hun levenswandel Gods naam niet te grabbel zullen gooien. En hoe is dat onder ons? Als de kinderen klein zijn, maar toch zeker als de kinderen ouder worden. Weten we als ouders waar onze kinderen naartoe gaan? Of kan het zijn dat we helemaal niet op de hoogte zijn van de gangen en de paden die onze kinderen inslaan? Dat zou uiteindelijk niet mogen. Want een godvrezende ouder die wil het toch niet hebben dat zijn kind komt op plaatsen waar hij de Heere niet kan vinden en waar hij de Heere ook niet kan ontmoeten. Dat smacht toch een ouder hart. En dan ga je in gesprek met ze. En dan wacht je op ze totdat ze thuis zijn. Zoals ik dat hoorde van die moeder. Die elke zaterdagnacht wachtte totdat haar kind thuis kwam. De ene keer was hij flink over 12 uur thuis. De andere keer kwam hij ook dronken thuis. Maar zijn moeder, die wachtte op hem. Die ging in gesprek met hem. Als hij dronken was, desnoods de volgende dag. En liefdevol waarschuwde ze hem voor een leven zonder God. En wees ze hem op de kortstondigheid van het leven. En zo zat ze daar elke zaterdagavond op die bank te wachten totdat haar zoon thuis kwam. En die jongen die werd dat op een bepaald ogenblik zo zat om altijd weer dat gesprek met zijn moeder aan te gaan, dat hij maar besloot om thuis te blijven. Hij had er helemaal geen zin meer in om nog weg te gaan. Hij vond er geen lol meer in. En is dat ook niet het voorbeeld dat zo inscherpen en daarvan spreken de hele dag Gods daden en Gods geboden bepalend dienen te zijn? Dat die een stempel dienen te zetten op het gezin. Want er is toch nooit een moment dat wij niet leven, coram Deo, voor het aangezicht van God. Er valt geen levensterrein buiten. En daarom zegt Mozes het ook, dat deze woorden tot een teken hebben te binden op uw hand en ze zullen zijn tot voorhoofdspanselen tussen uw ogen. Gods goede geboden dienen dus elk onderdeel van het leven binnen te dringen. Die hand, dat wijst dan op je daden, op je handelingen. En dat tussen de voorhoofdspanselen, het voorhoofd, dan kun je dus denken aan je denken, aan heel je levensbeschouwing. Godsdienst zal dus alle facetten van het leven dienen te versieren. Er zit een reden achter. Waarom draag je het over? Onze laatste gedachte. Want heel het onderricht heeft een doel. En dat zien we ook terug in dit schriftgedeelte. Kijk maar wat er staat in vers 12 en 13. Het doel is ervan dat gij de Heere niet vergeet die u uit Egypteland uit het diensthuis heeft uitgevoerd. En gij zult de Heere uw God vrezen en hem dienen. Dit onderwijs dat dient er dus toe te leiden dat ze de Heere niet zullen vergeten, maar dat ze hem zullen vrezen. Niet vergeten. Dat wil dus zeggen dat je hem gedenkt. Het onderricht dient er dus toe te leiden dat ze de Heere zullen gedenken. Dat is een heel Bijbels principe die we op allerlei manieren tegenkomen. Als we denken aan de woorden uit de 77ste psalm. De lezing op Psalm 77, het 12e vers. Ik zal de daden des Heren gedenken. Ja, ik zal gedenken uw wonderen van oudsher. Of de 78ste psalm, vers 35. En gedachten dat God hun rotssteen was en God de Allerhoogste hun verlosser. Of die bekende woorden uit Prediker. Gedenk aan uw schepper in de dagen van uw jongelingschap. Als de Heere Jezus dat andere sacrament instelde van het heilig avondmaal, dat hij het zei, doet dat tot mijn gedachtenis. Dat wil dus zeggen, gedenken. Niet vergeten is gedenken. En gedenken is een geloofsdaad. Gedenken is de daden des Heren in herinnering brengen. Het is een terugdenken aan wat God heeft gedaan. Het is een overdenken van Gods grote werken. En dat wil er dus toe bewegen dat onderricht wat je als ouders hebt te geven, dat je kinderen God niet zullen vergeten. Omdat ze door genade aan hem verbonden worden. Het wil ertoe leiden dat ze hun vertrouwen op de Heere zouden stellen. Dat ze de Heere erkennen als het hoogste goed. Ja, heel het christelijk onderwijs, heel het onderwijs aan de kinderen van de gemeente, heel het thuisonderwijs, heeft dat als doel dat de Heere en zijn dienst de hoogste plaats krijgt in het leven. Maar dat is nou alles behalve vanzelfsprekend. Zeker, en dat laat Mozes hier weten, zeker als het de mens voor de wind gaat. Als in aards opzicht voorspoed je deel is. Dat klinkt door in de woorden van Mozes. Hij weet hoe gemakkelijk het volk de Heere kan vergeten. Dat was al zo in de woestijnreis. Dat ze al snel waren vergeten wat de Heere aan grote daden had gedaan. En dan vergaten ze Gods kracht en macht en leefden ze meer bij de omstandigheden dan bij de trouw van Gods verbond. En zegt Mozes, dat gevaar zal straks nog groter zijn. Zegt hij in vers 10, dan zullen ze wonen in grote en goede steden. Vers 11, de huizen zullen vol zijn van alle goeds. Uitgehouwen boornputten zullen er zijn. En voedsel en drinken zullen ze krijgen van de wijngaarden en de olijfgaarden. Deze oproep klinkt dus in het licht van als het leven, mag ik het maar zo zeggen, als het leven hen straks toelacht in Kanaan. Vergeet de Heere niet. Het zit toch zo in onze Adamsnatuur dat wij God vergeten. En het wordt toch des te sterker als het ons in het leven voor de wind gaat. Het zit zo in onze aard. Wij vergeten God. We leven voor onszelf. Want, en u hebt het ook net beleden, we zijn allemaal kinderen des toorns. We zijn van onszelf niet aangelegd op God. We zoeken vooral onszelf. Er is niemand die goed doet. Er is niemand die God zoekt. Er is niemand die aan God denkt. Van onszelf leven we allemaal aan de Heere voorbij. We hebben ons leven volgestopt met van alles, dat er geen plaats is voor God. We vergeten de Heere. We zijn vaak zo druk met onze eigen dingen. In Adam hebben we God de rug toegekeerd. Mag ik het zo zeggen? Hebben we God gewist uit ons leven. We denken niet aan hem. We zijn niet bezig met hem. We vergeten hem. Want we zijn vol met onszelf en met alles van de wereld. Juist daarom is die christelijke opvoeding zo nodig. Omdat we de Heere zouden zoeken. Omdat we de Heere niet zouden vergeten. Opdat we de daden van de Heere zouden gedenken. Want wie God vergeet, die zal er eeuwig spijt van krijgen. Het vergeten van God heeft grote consequenties. wie leeft voor zichzelf en wie de zegeningen ook houdt voor zichzelf, wie God vergeet, die krijgt uiteindelijk te maken met Gods verbondsbraak. Dat is de klem die ligt in de woorden van Mozes. Kijk maar naar vers 15. Want de Heere uw God is een ijverige God in het midden van u, dat de toorn des Heeren uw Gods tegen u niet ontsteken en hij u van de aardbodem verdelgen. Wie aan God voorbij leeft, die zal met Gods verbondswraak te maken krijgen. Wie de Heere vergeet en voor zichzelf gaat, die zal van de aardbodem verdelgd worden. En voelen we de ernst ervan? En welke klem dat niet geeft aan de opvoeding van onze kinderen. Wij en onze kinderen, wij mogen de Heere niet vergeten. Het dient in ons leven te komen tot een gedenken van de Heere en zijn daden. Het dient te komen tot het waarachtige geloof in Jezus de zaligmaker. Want als dat er niet van komt, dan blijft de toorn van God op ons rusten. Want wie niet persoonlijk komt tot die waarachtige geloofsomhelzing van de Heere Jezus, die zal getroffen worden door het vuur van Gods gericht. Waar dat zaligmakende geloof wordt gemist, daar komt een mens met zichzelf in het uur van Gods gericht voor Gods rechterstoel. Dan zal hij worden verdelgd van voor Gods ogen. Want wie Christus laat passeren en wie zijn daden vergeet, wie het bloed van het Nieuwe Testament onrein acht, wee diegene. En dat zal toch uiteindelijk ook de opvoeding dienen te bepalen. Van alle kanten wordt er aan uw kinderen getrokken en de wereld biedt hen ook van alles aan. Ze worden verleid met allerlei begeerlijkheden. Om er dan nu bij te bepalen dat alles van de wereld dat dat maar tijdelijk is. Daar moet een streep door. En ze moeten hun eigen werken en hun eigen daden leren vergeten, leren verachten. Daar moeten ze de dood mee in. Want het gaat uiteindelijk om Gods werk. En in zijn werk alleen ligt de zaligheid. En door aan hem te denken, hem te gedenken, zullen ze werkelijk welgelukzalig kunnen worden. Opdat ze leren dat God inderdaad een enig Heere is. Opdat ze hun vertrouwen op die God mogen stellen. Opdat ze zich door genade mogen vastklemmen aan Gods belofte, die aan hun voorhoofd betekend en verzegeld is. Hij alleen is God. Hij alleen maakt zalig. En hij alleen maakt gelukkig. En daar moeten ze elke keer weer op gewezen worden. En dat is het refrein dat keer op keer ook herhaald moet worden in de opvoeding van uw kinderen. En daarom ook die opdracht, wat we hier dan ook nog zien, in het 9e vers. Gij zult op de posten van uw huis en aan uw poorten schrijven. Dan kennen we dat allemaal wel, dat bij een Joods gezin, als je daar een huis binnenkomt, aan de post, de deurpost, zo'n kokertje hangt, een mezuza. En in dat kokertje, daar zit die tekst uit Deuteronomium 6. En dat laat zien dat dat gezin zich wil wijden aan de Heere. Dat daar in dat huis een gezin woont, dat wil leven tot eer van God. En elke keer als ze dan die drempel overstappen en dat huis binnenstappen, worden ze daar weer aan herinnerd. Eraan herinnerd wie God is, vers 4. En wat God eist, vers 5. Dat roept op om God lief te hebben en om voor die God te leven. En weet wat nou zo treffend is als Mozes dit zegt? Als hij spreekt over de posten van uw huis en aan uw poorten. Er was al eerder wat gebeurd met die posten van uw huis. Daar was bloed op gesmeerd. Het bloed van het lam. toen ze in Egypte waren. We zouden kunnen zeggen, dat is nou de basis. Dat is uiteindelijk de kern. Dat is het hart van de opvoeding. Dat je je kinderen mag leren om te schuilen achter het bloed van de Heere Jezus. Om de toevlucht te nemen tot het reinigende bloed van het Lam. Eerst dat bloed wat gestreken was aan die deurposten. En daarboven die mezoesa. Want zo kun je ook werkelijk een christelijk gezin zijn. Het bloed voorop. En van daaruit die aansporing om te leven tot Gods eer. Niet vanuit jezelf, maar enkel vanuit hem die zijn bloed en zijn leven heeft geofferd op het altaar van het kruis. Want zo alleen komt u en uw kinderen, schuldige mensenkinderen, als een onreine zondaar terug tot God de Vader, door het bloed van Christus, in wiens naam wij gedoopt zijn, gedoopt in de naam van de Zoon van God, wiens bloed reinigt van alle zonden. En hij wordt je aangeboden, om niet. En hij wordt je aangeprezen, om niet. Vergeet hem dan niet. Maar gedenk hem. Geloof in hem en vertrouw je toe aan hem. Hoor, de Heere onze God is een enig Heere. Heb hem lief met heel je hart, met heel je ziel en met al je vermogen. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Heere, zo mogen we uw grote naam danken voor wie u bent, hoe u werkt, wat uw grote daden zijn. En dat zo die eis tot verbondsgehoorzaamheid gegrond is in het wonderlijke, evangelische, genadevolle, heilrijke handelen van u, in die verbondsbelofte. En doe ons ook zo in het leven staan, in de thuissituatie, op ons werk, waar we ook gaan, dat we dat mogen uitdragen in woord en daad wie gij zijt en waar gij recht op hebt in ons leven, ja, in het leven van ieder mens. En zo dragen we deze doopouders aan u de Heere op. Wilt gij ze gedenken, wilt gij ze sterken en bekwamen op alle momenten, als juist ook het ja-woord kan spannen en kan schuren in de opvoeding van de kinderen. Gedenk ook heel de familiekring, ook als juist rond een doopdienst ook lege plaatsen kunnen worden gevuld. Mogen we ook bidden dat gij ook daarin wil ondersteunen en sterken. We mogen u zo bidden, wilt gij meegaan met een iedere van ons in de week die voor ons ligt. Aanvaard onze dank dat we ook samen als gemeente konden opkomen naar uw huis. En laat het ons ook mogen verbinden met waarachtig geloof aan u, de levende God. Waar het er is, wilt u het versterken. Waar het er niet is, werkt u het. En gaat u zo in alle dingen met ons mee, waar we onze voetstappen ook zetten en wat we in de komende week ook hebben te doen. Vergeef het zondige en zegent u het goede om Christus wil, uit genade. Amen. We willen nog gaan zingen uit de 147ste psalm en daarvan het 10e vers. Hij gaf aan Jacob zijn wetten en deed Israël op zijn woorden letten. En wat er verder volgt in vers 10 van 147. Na de zegen wordt u verwacht om weer te gaan zitten, wordt u dat gevraagd of u dat wil doen en vervolgens zult u dan op de aanwijzingen van het vertrekteam de kerk kunnen verlaten op de daarvoor aangewezen deuren. Ga dan heen in vrede met u dragende de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde Gods en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.